Organist, u mag beginnen met Psalm 9, hoor. Hartelijk welkom op deze gemeenteavond.
Всем добро пожаловать на этот вечер.
Alle aanwezigen, gemeenteleden van Noord, West en Zuid, fijn dat u blijk geeft van uw medeleven en belangstelling.
Zijn члены церкви и с разных церков благодарим вас за то, что вы тут с нами.
Onze Oekraïense vrienden uit Rijse, Holt en omstreken, welkom.
И наши украинские друзья из окраинности, и вам добро пожаловать.
Jannie Kranendonk en andere aanwezigen van bijzondere noden, fijn dat jullie er zijn.
Jannie Kranendonk en andere сотрудники van особой нужды, и вам добро пожаловать.
Arno, fijn dat je wil vertalen.
Arno, и тебе благодарим за перевод.
En broeder Azad, die straks ook had hoop te vertellen.
И брат Азад, который и позже расскажет.
Voordat we straks gaan lezen, even kort een toelichting.
Перед тем, как будем читать Слово Божие, хочу вам коротко кое-что сказать.
We zijn vanavond hier samen met onze drie gemeenten op initiatief van onze drie diaconieën van Noord, West en Zuid.
Мы тут с трех церков вместе в инициативе нашей трех диаконии.
Zoals u ongetwijfeld weet, gaat een deel van ons diaconale geld naar deputaatschap bijzondere noden.
Может, вы знаете, что сейчас с пожертвований, которые собираем, идет на фонд особой нужды.
Bijzondere noden biedt wereldwijd diaconale steun namens onze gereformeerde gemeente en dat doen ze ook in Oekraïne.
Потому что фонд особой нужды дает помощь во всем мире и тоже в Украине.
In Oekraïne is contact met een viertal christelijke gemeenten.
И в Украине есть сотрудничество четыре христианских церквей.
En ze verlenen daar dus in Oekraïne zelf hulp aan mensen die door de oorlog gebrek hebben aan voedsel, aan kleding, etc.
И поэтому они непосредственно дают помощь в Украине церкви людям, которым нуждаются в помощи в еде, одежде и так далее.
En voor die hulp daar in Oekraïne is geld nodig, zodat die gemeenten daar ook hun werk kunnen blijven doen. En om dat geld in te zamelen, is bijzonder nodig. Het project Licht aan het Front gestart. En onze diaconie is gevraagd om namens reizen ook ons steentje bij te willen dragen. En als diaconie hebben wij gemeend ook dat we moeten doen. In het komende voorjaar hoopten wij daar meer aandacht aan te geven. Maar omdat Assad in deze periode in Nederland is, hebben we nu al met elkaar een bijeenkomst. Straks na de opening zal Jannie Kranendonk wat vertellen. Over de actie en ze hoopt ook wat te vertellen voor de kinderen. En daarna hoopt Azad ook wat te vertellen over zijn eigen ervaringen. En we zien uit naar een goede avond met elkaar. We gaan nu met elkaar lezen. Onze Oekraïnse vrienden hebben zelf een programma, dus dat doen we alleen in het Nederlands. Ik wil met u lezen een stukje uit Jesaja 8, laatste vers, en de eerste 6 versen van Jesaja 9. Maar een land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf desgene die hen dreef, heb gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. En dat de sterke met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Ga u voor in gebed. Heere, almachtige schepper van hemel en aarde. U weet waarom we vanavond samen zijn gekomen. Als gemeente hopen we met elkaar een actie te steunen voor bijzondere noden. Er is veel nood in de wereld en we kunnen niet alles helpen. Maar dit is toch op ons pad gekomen. En zou u dan een zegen willen verbinden aan datgene wat we met elkaar hopen te doen? Want het is alles afhankelijk van uw zegen, Heere. Wij kunnen veel willen en denken, maar als u er niet in meekomt, dan is het niks. Heere, zou u vanavond een goede avond willen geven? Wilt u straks ook uw woord zegenen als we dat hopen te overdenken, kort? Geef in ieder die wat heeft te doen rust en orde. We mogen een goede avond hebben met elkaar en mogen ook als gemeente beseffen hoe goed we het hebben. Terwijl niet eens zo heel ver hier vandaan mensen alles kwijt zijn. Heere, geef ons een hart vervuld met liefde voor onze naasten, maar boven alles tot u. Wilt u zo in deze avond voor ons zorgen, alles zondige verzoenen en met ons zijn om Jezus wil. Amen. Licht aan het front, dat is het thema van de actie.
Свет на фронте – это тема нашего цели собрания средства.
We hebben met elkaar gelezen uit Jesaja.
И мы читали из книги Исаия.
Hij leefde 800 jaar voor de komst van Christus.
Он жил 800 лет до рождения Христа.
Het gaat in Jesaja 9 over een volk in duisternis en over een licht dat zal schijnen.
И мы читали о народ, который живет во тьме, и свет, который будет сиять.
Jesaja zag zijn volk in duisternis, dat is in ellende wandelen. Ja, zelfs in schaduw van de dood, dat betekent heel erge duisternis. Stel je voor, jongelui, je bent soldaat. Je ligt in een loopgraaf in het donker van de nacht. Dan zie je maar naar één ding uit, dat het weer licht mag worden. Dan zie je uit naar licht aan het front. Stel je eens voor, uw huis is kapot en uw eten is op. U ziet uit naar eten, naar hulp, een arm om u heen en troost. En dan wordt u geholpen door christenen uit Oekraïne. Het geeft u hoop en troost en het verlicht uw zorgen. Als wij mensen helpen, doen we dat vanuit onze rijkdom. In Oekraïne helpen christenen andere mensen.
Christianen помогают другие люди,
terwijl ze zelf nauwelijks iets hebben. En juist daarom zijn ze een lichtend licht. En verspreiden ze ook van het licht, ook aan het front. Jesaja sprak over een geestelijke duisternis.
Jesaja говорил о духовной темноте.
Maar hij profeteerde ook over het komende licht, de Heer Jezus. Wanneer zien wij uit naar licht? Als het donker is, toch? Er is een ander woord voor uitzien. Dat is advent. Bent u al ontdekt aan de duisternis van uw hart? En ziet u uit naar licht? Wie kan alleen uw hart verlichten? Dat is de Heer Jezus, het gekomen licht. Omdat hij kwam uit een hemel vol licht. Naar een donkere aarde. Hij kwam op aarde in een donkere stal. En de hemel opende zich. Engelen zongen van vrede op aarde. En op die aarde heeft hij ook gehangen aan het kruis. En verduisterde God de aarde 3 uur lang.
И 3 часа было темно на земле.
Het is nu ook donker op de aarde.
И сейчас темно на земле.
Het is donker in Israël en in Oekraïne.
Темно в Израиле, темно в Украине.
Toch zal het nog een keer licht worden.
Но все равно будет свет.
Want die Jezus komt nog een keer.
Потому что Иисус придет снова.
Misschien zingt u over kerst.
Может, вы спеваете сейчас песни о Рождество.
Hoe zal ik u ontvangen?
Как я буду тебе принимать?
Maar als hij straks terugkomt,
но если он придет,
ziet u daar dan ook naar uit, naar die vredevorst?
Вы ждете этого князь мира?
In vers 6 lezen we,
6 стих мы читаем,
de grootheid deze heerschappij,
что величие этого царования,
en des vredes zal geen einde zijn.
и мир не будет конец.
Wilt u bidden voor vrede?
Вы молитесь о мир?
Vrede in Oekraïne.
Мир в Украине.
Vrede in harten van wereldleiders.
Мир в сердцах правителей стран.
Maar vooral vrede in uw eigen hart.
Но особенно мир в сердцах ваших.
Want alleen als zijn licht in uw hart heeft geschenen.
Потому что только если его свет сияет в ваше сердце.
Dan hebt u God lief boven alles en uw naaste als uzelf.
Тогда ты можешь полюбить Бога как самого себя во всем и ближнего как самого себя.
Wilt u daarom bidden voor Oekraïne?
Поэтому мы просим, чтобы вы молились за Украину.
En onze Oekraïense vrienden.
И за наших украинских друзей.
En wilt u ook geven voor deze actie met uw hart?
И чтобы вы дали и пожертвовали со сердца ваше.
Ten slotte, het licht Jezus is gekomen op aarde.
А в конце, Иисус пришел как свет на земле.
God schenkt zijn zoon uit genade in donkere harten.
И Бог дает свой сын с благодати в темных сердцах.
Aan mensen in duisternis die het niet meer kunnen bekijken.
Люди, которые живут во тьме, которые не знают, куда идти.
En toch uitzien naar de komst van Jezus.
Но все равно ожидает пришествия Иисуса.
De vredevorst.
Князь мира.
Omdat ze hem niet meer kunnen missen.
Потому что они уже не могут без него жить.
Daarom reizen ze vrienden, blijft de Heere verwachten.
Поэтому мы должны ожидать Господь.
Oekraïense vrienden, blijft de Heere verwachten.
И украинские друзья, ожидайте Господь.
Adventsvolk in duisternis en strijd.
Потому что если мы живем в Адвенте, в ожидании, в страждании.
Blijf de Heere verwachten.
Жди Господь.
Want er is licht.
Потому что есть свет.
Aan het front.
На фронте.
Dan gaan we samen van zingen met Psalm 130, vers 1 en 3.
И потом будем читать, будем спевать с Псалмом 130.
En daarna vervolgt het programma zich vanzelf.
И дальше будет рассказ, и рассказ переведена на лишочки, которые лежат у вас там на лавочке. Вы можете брать и читать следующее.
Goedenavond allemaal. Wat bijzonder dat er vanavond zoveel mensen gekomen zijn. Van tevoren vraag je je dan af, ja, wie zou er belangstelling hebben? En zouden er ook kinderen zijn vanavond? Fijn jongens, want ik hou het vanavond een beetje eenvoudig. Want dan kunnen jullie het ook begrijpen. Ik hoor dus dat dominee Moerkerke in een preek zei, als de kinderen het begrijpen, dan begrijpen de ouders en de opa's en de oma's het ook. Dus vanavond doe ik het eenvoudig, zodat jullie het ook goed kunnen begrijpen. Jullie hebben vast wel eens een boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En misschien vond je dat wel spannend dat je bijvoorbeeld zag dat jongens boven in een hooiberg zo de Duitsers beloerden. Of dat mensen uit het verzet de Duitsers een poets bakten. En misschien heb je wel gedacht, nou, als ik toen leefde, dan zou ik... Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht als ik die boeken las. Ik lees heel graag, ik heb er veel over gelezen. Maar nu ben ik in een land geweest waar echt oorlog is. En nu denk ik er eigenlijk heel anders over. Want veel mensen in Oekraïne hebben het heel erg moeilijk. En die mensen wil bijzondere noden graag helpen. Dat weten jullie, heeft meneer Struik al iets over gezegd. We doen dat via 4 christelijke kerken. En die kerken heb ik in de achterliggende weken 10 dagen bezocht. Samen met meneer Arno, die hier vertaalt. En samen met meneer Azad hebben we bezocht en zijn vrouw. Dus daar wil ik jullie vanavond iets over vertellen. Ik wil even zeggen, dat heb ik ook al gezegd tegen de kerkenraadsleden die ik zag, dat we zo dankbaar zijn dat jullie geld voor ons willen ophalen. Want ja, als wij geen geld hebben, dan kunnen wij ook niet helpen. Dus dankzij jullie, dankzij u, mogen wij daar ons werk doen. Ik heb al voor de vrouwenverenigingen van Zuid en Noord een paar weken geleden hier, toen ik net terug was uit Oekraïne, een presentatie gehouden. Dames, nou, we hebben met elkaar toen een heel fijne avond gehad. In januari hoop ik nog naar West te gaan. Mochten er nu nog andere verenigingen zijn die ook graag een presentatie willen, dan kunnen ze dat altijd vragen aan meneer Struik of op de website kijken. Ik wil met alle liefde ook nog een keer komen. Laat het weten. Zoals ik al zei, we hebben 4 gemeenten bezocht. Omdat we hier in de kerk zijn, kan ik nu vanavond geen dia's vertonen. En nu heeft meneer Herbert van Bijzondere Noden, die heeft altijd heel goede plannen. Hij zegt, weet je wat, we gaan gewoon fotootjes erin plaatsen. En dan kunnen de mensen het toch zien. Nou, over die plaatjes ga ik jullie vertellen. Dan beginnen we bij plaatje 1, dat staat op de voorkant. Daar zien we mevrouw Irina. We hebben haar bezocht bij haar kapotte huisje. En daar staat ook een waterput bij. Nou, daar horen jullie zo ook over. Deze mevrouw Irina woont in Novo Odessa. Ik zal het proberen een beetje eenvoudig te doen. Laten we zeggen, dit is Oekraïne. Dan ligt hier onderaan het front. Hier is Rusland. Hier het front, daar wordt hard gevochten. En bij Novo Odessa en Saporitsja, dat lees je in de krant, wordt ook hard gevochten. Nou, daar woonde of woont deze mevrouw. Toen de oorlog 3 weken begonnen was, ja, toen kon ze daar niet langer blijven. Ze moest weg, de Russen schoten alles kapot en er was geen leven meer. Het werd te gevaarlijk. Dus toen moest ze haar koeien, de kippetjes, de kalkoenen, alles achterlaten. Vond ze heel moeilijk. Is ze een eind verder weggevlucht. Toen de Russen hier weg waren, is ze weer teruggekomen. Maar ja, kan Irina daar nou wonen? Kijk maar eens bij plaatje 1. Je ziet Irina en daarboven een huis wat totaal kapotgeschoten is. Daar kun je niet wonen. En heeft Irina dan geld om dat huis weer op te bouwen? Nee, ze is alles kwijtgeraakt. En wordt ze dan geholpen door het Rijk? Ja, een klein beetje. De mensen in Oekraïne hebben ook niet zoveel. Dus die kunnen niet zomaar een nieuw huis aan Irina geven. Dus dat is allemaal best heel moeilijk. Ze heeft dus al geen huis. Ze woont nu nog bij haar schoonmoeder. Daar woont ze al bijna 2 jaar. Heeft ze het daar makkelijk? Nee. Dan kijken we nog eens even naar die waterput. In heel veel dorpjes in Oekraïne hebben de mensen geen kraanwater. Daar leven de mensen veel eenvoudiger dan bij ons. Dat is niks zielig. De mensen zijn dat gewend. Zij weten niet anders. Dus normaal gaan ze naar die waterput en daar halen ze water uit, koken water, hebben ze warm water. Maar wat hebben de Russen nu gedaan? Die zijn weer verdreven uit dat dorp. En die waren zo boos. Die hebben overal alles gewoon kapotgeschoten. Nou, de dames hebben het hier gezien. Hè, foto's van huizen. Nou, waar wel honderden gaten in zitten. Zomaar kapotgeschoten. Wat hebben ze gedaan met die waterputten? Ze dachten, die moeten ze niet meer kunnen gebruiken. Hebben ze allerlei troep ingegooid. Dode dieren. Chemische stoffen. Dus die waterputten kunnen ze niet meer gebruiken. Nou. Vanuit dat kerkelijk centrum in Novo Odessa, die brengen in 10 dorpen in de omgeving heel veel water, want dat hebben de mensen nodig, alleen al om te drinken. Weet je wat ze ook brengen? Ontsmettingsmiddel. Ik heb dat plaatje er maar niet bij gedaan. De dames hier hebben die dia wel gezien, want er is ook een plaatje. Zie je zulke grote ratten en muizen. Want toen die mensen daar allemaal weggevlucht zijn, konden ze natuurlijk niet eerst alles opruimen en nog eens van alles meenemen. Nee, ze hebben hals over kop zijn ze weggevlucht. Dus overal lag eten. Nou, dat weten jullie wel. Als muizen en ratten maar genoeg te eten hebben, dan heb je er eerst 2. En binnenkort heb je er 100 en binnenkort heb je er heel erg veel. Er zijn echte muizen- en rattenplagen. Dat is niet alleen eng of vies, maar dat is ook gevaarlijk. Want die beestjes die brengen ook allerlei ziekten met zich mee. Dus er worden ontsmettingsmiddelen gegeven. Er is nog een probleem. De mannen die werken zomers op het land en dan zorgen ze dat ze een soort wintervoorraad aanleggen. Die hebben vaak wel een schuurtje of een kelder waar ze de dingen koud kunnen bewaren. Daar liggen aardappelen, kool, andere groenten die ze kunnen bewaren. Maar heel veel mannen die werken in het leger, dus die hebben niet op het land kunnen werken. Dus veel mensen hebben nu ook geen voorraad. Plus, de Russen hebben heel veel explosieven overal neergegooid, mijnen. Dus stel je voor dat je dan in je tuintje gaat werken, of dat je bessen gaat plukken of bramen aan de kant van de weg. Dan kunnen daar explosieven liggen. En als je daarop trapt, dan is je voet eraf of je been. Dus dat kan niet. Daarom kunnen de mensen, dat is een vierde probleem, kunnen ze ook geen hout sprokkelen. Normaal gaan ze hout zoeken in het bos, dode takken of in de berm. Maar dat kan niet. En geld om kolen te kopen hebben ze ook niet. Kortom, het is heel erg moeilijk voor de mensen. Honger, geen water, geen hout. En ze moeten toch verder. Bijzondere noden kan via Novo Odessa al die mensen helpen dankzij u. Ik denk dat u wel nu begrijpt dat achter één zo'n klein plaatje heel veel verdriet zit. Dat denk je niet aan als je zomaar dit plaatje ziet. Maar dat is het dagelijkse leven voor de mensen in Oekraïne. Deze week hebt u kunnen lezen in de krant, er is een echte sneeuwstorm geweest in Oekraïne. Er waren plaatsen waar meters hoog sneeuw lag. Nou, dan heb je geen kou. In 2000 plaatsen was er geen elektriciteit meer. Dus dan zit je ook nog in het donker. Jongens, als wij daar eens zouden wonen, misschien krijgen jullie vanavond wel iets lekkers, omdat het vrijdagavond is. Of je neemt nog een lekkere warme douche. Voor de kinderen in Oekraïne is dat heel anders. We gaan vlug door naar plaatje 2. Even kijken, wat staat daarop? Plaatje 2. Ja, daar zien we een meisje met een roze jasje. Deze foto heb ik gemaakt in een van de opvangcentra van meneer Azad. Dat is in Zaporizhia. Dat is een grote stad. Lees je ook vaak van in de krant. Er is veel, wordt hard gevochten daar in de buurt. Dus er zijn daar ook heel veel vluchtelingen. En wij hebben door die stad gereden. Allemaal kapotte ramen in de flats, in de huizen. Hele straten verwoest, vernield. Al die mensen zoeken een onderdak. Nou, dat is soms in een metrostation waar ze wekenlang op een dekentje zitten. Of in een grote gymzaal waar ze met honderden mensen zitten. Nou, die mensen zijn alles kwijt, hebben geen kleren meer, kunnen zich niet wassen. Die kunnen bij meneer Azad komen in het opvangcentrum. Kunnen ze kleren krijgen, krijgen ze een lekker kopje koffie of thee. Kunnen ze met elkaar praten om hun verhaal, want die mensen die hebben natuurlijk heel veel te verwerken om hun verhaal kwijt te raken. Kinderen komen er ook wel langs. Er staan ook 3 wasmachines en 3 drogers. Nou, die draaien continu. Het is niet aan te wassen, want al die mensen die geen huis hebben, moeten wel hun kleren wassen. Kan allemaal bij meneer Azad. En wat heel mooi is, hij praat met de mensen over de Heren. Want heel veel vluchtelingen hebben nog nooit van de Heren gehoord. En meneer Azad is dan een soort dominee. Die voert gesprekken met de mensen. Hij bidt met ze. Hij leest met ze uit de Bijbel. Dus op die manier komen ook veel mensen onder het woord. Nou, dat is gewoon heel mooi. Ja, even over die vluchtelingen. Ik zie hier in dikke letters staan over een raketaanval. Jongens, als er zo'n waarschuwing komt voor zo'n raketaanval, dan kun je niet eerst eens op je gemakje gaan bedenken, welke kleren zou ik allemaal eens meenemen? Dus de mensen die bij meneer Azad komen, die hebben alleen wat ze aan hebben. En verder bijna niet. Ik ga proberen of het lukt, jongens. Zal ik jullie eens laten horen, even kijken hoor of het lukt, hoe dat klinkt als opeens dat alarm afgaat. Dat gebeurt soms 2 keer op een dag of 2 keer 's nachts. Maar dat kan ook 10 keer zijn. Dat kan 50 keer zijn. En op de dag dat wij met z'n vieren weggingen uit Oekraïne, zag ik dat het 118 keer was dat de alarm afgegaan. Ik ga het proberen.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
Nou jongens, ik heb het zelf meegemaakt. Dan lig je daar op een eenvoudige hotelkamer. Van tevoren had ik wel gekeken, hoe kan ik hier wegkomen? Waar is er een schuilkelder? En dan lig je te slapen. En dan opeens is dat alarm er. Voor mij was dat een paar dagen. Maar voor de mensen daar is dat al bijna 2 jaar. Dus dat is ook voor kinderen heel angstig. Terug naar meneer Azad. Dat meisje met die jas. Nou, ze had die gekregen op de morgen dat wij daar waren. Er staan daar in de hal allemaal dozen met kleren voor mensen van allerlei leeftijden. En dat meisje was heel gelukkig. Nou vragen de mensen hier wel eens, gaat dat allemaal wel goed met wat je geeft aan Oekraïne? Want daar zijn de mensen toch een beetje corrupt. Nou, ik durf dat niet zo hard op te zeggen, want als ik in mijn eigen hart kijk, ja, wat zou ik dan eigenlijk van mezelf moeten zeggen? Maar goed, we doen dat zo. De mensen die iets krijgen, zetten hun handtekening, roze jasje, het adres van dat meisje. De regering houdt dat ook nauwkeurig in de gaten. Dus het kan wel zijn dat over 2 weken bij dat meisje opeens een beambte staat van de gemeente die zegt, en hoe is het met je roze jasje? Dus daar hoeft u niet over in te zitten. Dat gaat allemaal heel goed. Wat mij opviel in dat centrum, jongens, als het oorlog is of als je moet vluchten, maakt het helemaal niet uit wie je bent. Misschien was je eerst wel een heel rijk iemand of een heel belangrijk iemand. Ik zag daar twee vrouwen zitten. En die ene mevrouw had nog haar eigen kleren. Dat kon je zien. Dat waren dure kleren. Had een dure ketting aan. Maar ja, die mevrouw was nu alles kwijt. En naast haar zat een heel eenvoudige mevrouw. Ja, en die was ook alles kwijt. Zo gaat dat dus. Dus rijk en arm telt niet mee in de oorlog. De was heb ik al verteld. We gaan nu naar plaatje 3 en 4. Want meneer Azad en zijn vrouw hebben nog een hulpcentrum. Je ziet daar een paar kinderen die zitten aan een tafeltje te spelen. En daaronder zie je tekeningen die door kinderen gemaakt zijn. Nou, bij die eerste komen met name volwassenen, dat eerste centrum van meneer Azad. En waar mevrouw Azad vooral druk is, komen veel kinderen. Wel 500 kinderen in de week. Dat zijn veel kinderen van wie de papa naar het leger is, die dus aan het front aan het vechten is. Sommige kinderen hebben geen papa meer of een oudere broer. Kinderen die heel veel verdriet hebben. En weet je wat er dan soms gebeurt? Dan zijn kinderen zo verdrietig, dan kunnen ze niet meer eten, niet meer slapen, niet meer praten. Sommige kinderen willen niet meer spelen. Nou, en dan komen ze hier in dat centrum, zien ze andere kinderen. Er zijn ook mensen die ervoor geleerd hebben om die kinderen te helpen. Dan krijgen ze, dat noem je met een moeilijk woord, professionele hulp. Leren ze weer praten. Of ze tekenen wat ze meegemaakt hebben. Want het is heel belangrijk, als je iets moeilijks meemaakt, dat je dat dan ook kunt uiten. Nou, dat doen ze daar. En de moeders zijn daar heel blij mee. Die kunnen in die tussentijd fijn een kopje koffie met elkaar drinken. En kijk eens goed, jongens. Ik zie daar groene vloerbedekking. Dat is best wel een aardige zaal. En weet je wat ze daar zondags doen? Daar komen zondags allemaal mensen die normaal nooit in de kerk komen. En dan is meneer Azad dominee. En die vertelt uit de Bijbel aan de mensen. En dan denk ik, hoe wonderlijk, mensen die nooit van de Heere horen. En nu is het oorlog en dan zorgt de Heere dat ze toch onder het woord komen. Even kijken wat ik nog meer wil vertellen. Dat hebben we gehad. Ja, we gaan verder naar plaatje 5 en 6. Dan gaan we naar Zhytomyr. Ik had gezegd, onderaan heb je Novo Odessa en Zaporizhia. En dan ga je omhoog naar Kiev. Klein stukje links. En daar is Zhytomyr. Nou, dat is 900 meter bij het front vandaan. Dan denk je, nou, daar zal het wel veiliger zijn. Ook in Zhytomyr wordt er nog heel, gaat dat alarm ook heel vaak af. Worden ook veel raketten afgeschoten. Zijn ook heel veel verwoeste huizen. En dus daar is het niet veel beter. Daar hebben ze een kerk, dat is de oude kerk van dominee Vinogradsky. Daar worden vluchtelingen ontvangen. Daar zijn boven is er een grote zaal met allemaal kleding die de mensen daar mogen uitzoeken. Ook dat wordt keurig genoteerd. En beneden is dan de kerkzaal. Nou, 's woensdags, vrijdags en zaterdags mogen de mensen daar komen. En dan is er eerst, wordt er met elkaar gezongen. Uit de Bijbel gelezen, gebeden. Ook door mensen die nooit in de kerk komen. Hè? En die komen trouw iedere keer. Dat is, hè, wij weten niet wat dat zal uitwerken. Maar dat weten de Heere wel. Dat is toch eigenlijk zo mooi, jongens. Wij kunnen niet in elkaars hart kijken. Maar de Heere wel. Nou, na de dienst mogen ze boven kleren halen. Dan daarna kunnen ze nog gezellig koffie drinken. En krijgen ze allemaal een pakket mee naar huis met eten. En dan gaan ze weer naar het metrostation of zoiets. Er zijn daar ook 4 gaarkeukens. Dat kun je een beetje zien op plaatje 7. Er zijn 4 gaarkeukens, hebben we allemaal bezocht. Daar worden de allerarmste mensen uit Zhytomyr mogen daar komen eten. En die zijn er heel veel, want de mensen krijgen daar, hier in Nederland krijgen oude mensen AOW. Krijg je iedere maand een bepaald bedrag op je bankrekening. Of soms ook pensioen. En daar kun je al je boodschappen van doen. Maar in Oekraïne krijgen ze maar 60 of 70 euro. En de boodschappen zijn daar net zo duur als bij ons. Jongens, daar kun je toch niet van leven? Nee, dat is ook zo. Dus de mensen in de gaarkeuken die zeggen, als we jullie niet hadden, dan zouden we sterven van de honger. Wat fijn dat wij daar aan mogen meewerken om voor eten te zorgen voor deze mensen. Ik ga me haasten, ik moet afronden. Ik zou eigenlijk nog veel meer willen vertellen, want ik heb zoveel gezien, jongens. Er is zoveel nood en zoveel verdriet daar. Ja, ik zou bijvoorbeeld willen vertellen over de artsen in Khorasan, die zorgen voor medicijnen voor de soldaten en voor de vluchtelingen. Ze maken daar ook schaduwnetten, zodat de soldaten niet direct opvallen en niet gelijk beschoten worden door de vijand. Er zijn daar ook legerpredikanten. Ja, jongens, ik heb zo'n meneer ontmoet. Heel vriendelijke meneer. En weet je wat die meneer vertelde? Dan denken wij, oh, een dominee. Die gaat daar met de mensen uit de Bijbel lezen en bidden. En dat doet hij ook. En hij probeert de mensen te bemoedigen. Maar ze helpen ook gewonde soldaten. En soms zijn ze ook een deel van de dag bezig om soldaten die overleden zijn in plastic zakken te doen, zodat ze weer teruggebracht kunnen worden naar het dorp of de stad waar ze vandaan komen. Nou, dat is wel een heel ander idee als wat wij hebben van een legerpredikant. Maar goed, dat gebeurt daar allemaal. Ik zou ook willen vertellen over al die moedige mensen in Oekraïne. Want echt, ik heb heel veel waardering voor al die moedige mensen die de moed niet opgeven, die blijven vechten voor de vrijheid van hun land, die er alles voor over hebben. Een broer van mevrouw Assad gaat ook elke dag naar het front met gevaar voor eigen leven om de soldaten te helpen. Zo zijn er duizenden moedige mensen in Oekraïne. Daar wil ik ook graag mijn respect voor uitspreken. Ja, wat zou ik nog meer willen zeggen? Lieve mensen, jongens en meisjes, wij zitten hier vanavond in een vrij land, met verwarming, in een prachtige kerk. En dan horen we over mensen die het zo ontzettend moeilijk hebben. Is hier één iemand in de zaal die zou durven zeggen, dat heb ik verdiend? Of ik ben eigenlijk wel een beetje beter dan de mensen in Oekraïne. Nee, hè? Ik denk niet, als we eerlijk zijn, dat iemand van ons dat durft te zeggen. De Heere geeft het ons. Laten we dat waarderen. En laten we ook geven van onze rijkdom. Hè? Als wij iets geven, eten wij daar geen boterham minder over. Eens zal de Heere ook vragen wat we gedaan hebben met al onze rijkdom. He? Denk daar goed over na. En ik wil namens de Oekraïense mensen zeggen, heel, heel, heel hartelijk dank voor alles wat jullie voor hun doen. Dat hoorden we keer op keer waar we kwamen. Dus bij deze breng ik die dank over. Jongens en meisjes, ik eindig met jullie. Jullie hebben heel veel gehoord vanavond. Misschien willen jullie ook wel iets van je zakgeld opzij leggen. He, alleen maar erover nadenken, dat is geen offer. Maar leg eens iets opzij van je eigen zakgeld. En als er dan een collecte is voor bijzondere noden, of nu voor dit speciale, wat zou dat mooi zijn. Of als je kinderen hier die in Rijssen of in de omgeving wonen, als je daar aardig voor bent, als je die helpt, dat wil de Heere ook. Zullen we dat afspreken, dat jullie dat doen? En het allerbelangrijkste, dat geldt voor de opa's en oma's, de vaders en moeders, de kinderen, dat geldt voor mij. Zullen we ook bidden voor de mensen in Oekraïne. Want dat is het allersterkste wapen. Dank u wel.
можно, да? Мир вам, дорогая церковь.
Фрейде зе мет юли.
Приветствую вас любовью Иисуса Христа и благодарен Богу, что сегодня могу находиться среди вас.
Ik groet jullie met de in de liefde van Jezus Christus en ben blij dat ik in jullie midden mag zijn.
Сегодня очень часто звучали мое имя, имя Арно и имя моей супруги, моей дружины Натальи.
We hebben vandaag in het voorgaande verhaal hebben we heel vaak mijn naam gehoord, de naam van Arno, de naam van mijn vrouw.
Это меня очень задевает, потому что вся слава принадлежит Богу, мы инструменты в Его руках.
En dat, daar werd ik eigenlijk een beetje zenuwachtig van, want uiteindelijk gaat alle eer en lof naar God toe.
И мы не одни, это тысячи, десятки тысяч имен, которые нужно называть. И не только украинцев, но и голландцев, которые не только молятся за нас, но и поддерживают наши руки.
En ook dan nog, zijn wij niet alleen, maar zijn nog duizenden andere mensen, duizenden andere Oekraïners, maar ook niet-Oekraïners, die ons helpen, ondersteunen, die voor ons bidden.
И я хочу поблагодарить от имени украинцев, которые живут в Украине, и не только в Украине, но и здесь, в Голландии, за ваши открытые сердца.
En ik wil dank overbrengen namens het Oekraïnse volk, dat in Oekraïne woont, maar ook die hier wonen, voor jullie geopende harten.
И за любовь Божью в ваших сердцах в действии.
En voor Gods liefde in jullie harten, liefde die werkzaam is.
Вы не только говорите о Божьей любви, но и делаете.
Als jullie niet alleen spreken van Gods liefde, maar ook Gods liefde doen.
Пусть Господь благословит вас в этом.
Mogen God jullie daarin zegenen.
Вы настоящие друзья, потому что есть такая пословица: друг познается в беде.
Jullie zijn ook echte vrienden, want je hebt een gezegd, een spreekwoord, dat je vrienden leert kennen in moeilijkheden.
И я как никто другой могу об этом судить, потому что я переселенец со стажем.
En ik kan meer als een ander daarvan getuigen, want ik ben een vluchteling met ervaring.
Я трижды переезжал.
Ik heb drie keer mijn huis moeten verlaten.
Первый раз я когда был маленький из Армении в Украину.
De eerste keer toen ik nog klein was, moest ik mijn huis verlaten in Armenië en vluchten we naar Oekraïne.
У нас в Армении было землетрясение, война, голод, холод.
In Armenië was er toen was er een aardbeving, was er hongersnood, was het koud, was er oorlog.
И моим родителям было тяжело содержать нас там в Армении, и мы переехали в Украину, в Донецкую область.
En omdat mijn ouders moeilijk voor ons gezin kon zorgen, vertrokken we naar Oekraïne en gingen daar in provincie Donetsk wonen.
И мы жили в городе Торезе, где сбили самолет Boeing.
En we woonden daar in de stad Torres, dat bekend is geworden vanwege de MH17 die daar is neergestort.
В 2014 году мне пришлось уехать оттуда.
Maar in 2014 moest ik ook daar weg.
Потому что россияне пришли туда.
Omdat de Russen Oekraïne binnenvielen.
И я не был согласен, как многие другие, которые выехали оттуда, с тем, что они творят и что они, ну, пришли туда, на нашу землю.
Ik en nog vele anderen met mij wij waren niet eens met de manier waarop de Russen ons land binnenvielen en wat ze daar wilden bereiken. En daarom vertrokken we.
Из-за того, что россияне оккупировали часть Донецкой и Луганской области и Крыма, мне с семьей пришлось много скитаться по Украине в течение нескольких лет.
En omdat het Oekraïne gedeelte van de Donbass bezette en de Krim, heb ik veel moeten reizen, ben ik op veel plekken heb ik gewoond.
Но Господь благословил, и мы приобрели дом в городе Бердянске и переехали туда.
Maar God zegende ons en we kregen een ontvingen een huis in de stad Бердянск, waar we naartoe gingen.
Мы жили, работали, ходили в церковь, да. Радовались, плакали, жили мирной жизнью, daar как обычные люди.
Daar leefden we een gewoon vreedzaam leven. We werkten, we gingen naar de kerk. We huilden, we waren blij.
И наступило 24 февраля 2022 года.
Потом kwam 24 февраля 2022.
Пришло горе на нашу землю.
En er kwam ellende in ons land.
Земля дрожала, бомбы падали, ракеты падали и взрывались.
De grond trilde van explosies, van raketten die insloegen, van bommen die vielen.
26 февраля оккупировали город Бердянск.
En 26 februari werd ook de stad Бердянск bezet.
Было холодно, перебита была газовая труба.
Het was koud omdat er een gasleiding was geraakt.
И мы соединили кровати и всей семьей спали на одной кровати.
En we zetten alle bedden tegen elkaar en sliepen met hele gezin tegen elkaar aan.
Банковская система тоже не работала, и люди по 10, по 12, по 14 часов стояли в очередях, чтобы получить 1000 гривен, на которую могли купить продукты питания.
Omdat het banksysteem ook nauwelijks werkte, stonden mensen soms al 14 uur in de rij voor het pinautomaat om geld te ontvangen en konden ze 25 euro per keer krijgen om daar wat eten van te kopen.
Что делала церковь?
En wat deed de kerk?
Церковь по всему лицу земли молилась.
Kerken over heel de wereld in
молились
голландцы, werden geboden. Gebeden. In Nederland werd er gebeden.
Украинцы.
Украинцы баден.
И мы в оккупации тоже молились.
En wij in bezetting baden ook.
Но мы не стали как бы ждать, пока нас освободят. Мы понимали, что есть нужда у людей сейчас, и сейчас нужно на эту нужду отвечать.
Maar we wachten niet tot we bevrijd zouden worden, maar we zagen dat er nu mensen waren die hulp nodig hadden en dat we het nu moesten helpen.
Мы начали делать в больших баках чай и бутерброды и приносили, раздавали людям, чтобы они могли согреться и при этом рассказывали Евангелие, вместе с ними молились.
En we maakten grote potten met warme thee en smeerden boterhammen. En die brachten we rond, zodat mensen konden eten en konden verwarmd worden. En we baden samen met hen en vertelden het evangelie.
Были ли мы в нужде?
Hadden we dan zelf geen nood?
Да.
Jawel.
Но у нас была надежда.
Maar we hadden hoop.
Надежда на Господа.
Hoop op de Heer.
Который заботился о нас.
Die voor ons zorgde.
И благословлял.
En ons zegende.
Я хочу прочитать место из Писания.
En ik wil een tekst uit de Bijbel lezen.
Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плода. Аминь.
Dat is Jeremia 17, vers 7 en 8. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt hij niet op van vrucht te dragen.
И Господь нас благословлял, мы помогали другим людям и словом, и делом. Но когда к нам начал ехать Мариуполь, мы поняли, что у нас все хорошо.
En God zegende ons en we konden mensen met woord en daad helpen. Maar toen mensen vanuit Mariupol, stad die dicht bij ons ligt, onze stad inkwamen op de vlucht, begrepen dat wij het nog goed hadden.
Хотя мы сами находились в оккупации, город находился в блокаде, и туда не завозилось ни продуктов питания, ни медикаментов, ни гигиены, ничего.
Hoewel onze stad bezet was en eigenlijk afgesloten van allerlei bevoorrading en er geen voorrading was van levensmiddelen en medicijnen.
Мы начали их принимать в церквях, в школах.
We ontvingen die vluchtelingen in scholen, in kerken.
В своих домах, в своих квартирах, в своих сердцах.
In onze eigen huizen, eigen appartementen, in onze harten.
Но наш город, он маленький.
Maar onze stad is maar klein.
И он не мог вместить всех мариупольцев.
En kon niet al die mensen uit Mariupol ontvangen.
Мариуполе больше полумиллиона населения.
Omdat Mariupol een stad is met ruim 500.000 inwoners.
А Бердянске около 100.000.
En Бердянск een stad met maar 100.000 inwoners.
И наступил момент, когда этих людей нужно было вывозить дальше.
En daarom was de tijd om die mensen verder weg te brengen.
Но россияне не пускали.
Alleen lieten de Russen dat niet toe.
Когда организовывали зеленые коридоры, они возвращали автобусы обратно.
Toen er speciale humanitaire corridors werden georganiseerd, stuurden ze de bussen weer terug.
En van 120 autobussen mogen we naar Berdjansk 20-30 stuk.
En van de 120 bussen die bijvoorbeeld reden, keerden soms 20 of 30 maar terug.
Я начал заниматься эвакуацией.
Daarom ging me bezighouden met evacueren van mensen.
У меня была маленькая машина.
Ik had een klein autootje.
Китайская Geely SK.
Een Chinese Geely.
В ней вместе с водителем 5 человек должно помещаться.
Normaal gesproken samen met de chauffeur passen er 5 mensen in.
Но в основном там помещалось больше, 8, иногда 9 могло поместиться.
Passen daar 8 of 9 mensen in.
И вот самая первая поездка 24 блокпоста российских.
De allereerste keer dat we dat probeerden, evacueerden, moesten we langs 24 wegversperringen.
На каждом блокпосту тебя останавливают.
Bij elke wegversperring moest je stilstaan.
Тебя раздевают.
Werd je soms uitgekleed.
Смотрят мозоли.
Werd gekeken naar eeltplekken.
Смотрят на колки, если они есть.
Werd gekeken naar tatoeages.
И залазят твой телефон.
Werd gekeken op je telefoon.
Смотрят документы, все перерывают.
Werd gekeken naar alle documenten en dingen die je bij had.
И вот так вот 24 раза.
En zo 24 keer.
И когда наступил момент, когда мы уже пересекли серую зону.
En toen we daar voorbij waren volgens het grijze niemandsland, de grijze zone voorbij waren.
En we должны были уже встретиться с украинцами.
En we eigenlijk aan de Oekraïnse zijde zouden kunnen komen.
Я имею в виду украинскими военными.
Dan bedoel ik Oekraïnse soldaten die daar stonden.
То по нам начался обстрел.
Werden we beschoten.
На то время они расстреливали мирные колонны.
Want in die tijd werden beschoten de Russen heel vaak.
Нас пустили ночью, когда было темно, чтобы выявить позиции наших военных.
Heel vaak колонны. En speciaal werden we juist 's nachts lieten rondoor, zodat ze konden zien waar we ontvangen werden door de Oekraïnse soldaten.
И начались взрывы.
Om zo hun te beschieten. En ze begonnen te schieten.
Спереди взорвался снаряд, и асфальт был усеян осколками.
En voor ons sloegen granaten in, heel het asfalt schoot in stukken weg.
Я понимал, если я наеду, то колеса порвутся, я останусь там, и люди, которые вместе со мной, погибнут.
En ik begreep dat als ik rechtdoor zou rijden, dat de bomscherven mijn banden zouden lek maken en ik daar zou achterblijven en de mensen met mij zouden omkomen daar.
Кричали эти женщины, которые сидели в машине.
Men, de vrouw in de auto schreeuwde.
Кричали дети, которые были в машине.
Kinderen in de auto schreeuwden.
И были еще два кота, они тоже кричали.
En er waren nog twee poes in de auto die schreeuwden ook.
Единственное, что оставалось сделать, это сказать: Господи, помоги.
Enige wat we konden zeggen was: Heere, help.
Два слова.
Twee woorden.
И сзади взорвался снаряд.
En achter ons sloeg een granaat in.
И Бог как будто взял своими руками нашу машину.
En het was alsof God onze auto optilde.
И перенес через эти осколки, и мы поехали дальше.
En over die krater heen tilde. En we konden verder rijden.
И мы доехали до Запорожья.
En zo kwamen we in Zaporozhye aan.
Это моя заслуга.
Is dat mijn daad?
Нет.
Heb ik dat verdiend? Nee.
Это наш Бог.
Dat is onze God.
Это молитва братьев и сестер.
Dat is zijn gebeden van broeders en zusters.
Это благословение церкви.
Dat is de zegen van de kerk.
Потому что я не на сантиметр не двигался.
Geen centimeter wegreed.
Пока церковь не благословит.
Voor de kerk ons zegende voor vertrek.
Это очень важно.
En dat is heel belangrijk.
Таких поездок на ту территорию и обратно было 25.
Zulke evacuatieritten heen en terug maakte ik er ongeveer 25.
Я набрался опыта.
En ik kreeg steeds meer ervaring.
Уже организовывал колонны.
En ik organiseerde hele colonnes.
Выезжал через минные поля.
We reden soms tussen mijnenvelden door.
Вместе с церковью мы прятали военных.
Samen met de kerk verborgen militairen.
Которые вышли из Азовстали.
Die vanuit Mariupol, vanaf Azovstal waren gevlucht.
Мы прятали ихние семьи.
We droegen zorg over hun gezinnen.
Потому что если россияне их бы нашли, они бы их убили.
Want als de Russen die gezinnen van die militairen hadden gevonden, hadden ze ze vermoord.
И мы выполняли то, что должны были выполнять, потому что в Библии написано: спасай взятых на смерть.
En we deden dat waar de Bijbel ons toe oproept, dat we op worden geroepen om degene die door de dood worden gegrepen, om die te beschermen en te helpen.
И Господь благословил вывести с оккупации более 1000 человек.
En meer dan 1000 mensen werden op zo'n manier konden we vanuit bezet gebied evacueren.
Если вы мне спросите, чья это заслуга, я скажу Бога.
En als je aan me vraagt, dankzij wie is dat, dan zeg ik dankzij God.
Это не я.
Dat was niet ik.
Это не вы.
Het waren niet jullie.
Это наш Господь.
Dat is onze Heer.
Почему я это говорю? Потому что каждая моя поездка туда и обратно стоила мне жизни.
Waarom ik dat vertel is omdat elke reis heen en terug als een leven was wat ik weggaf.
Я когда уезжал, я прощался со своей женой, я прощался со своей семьей навсегда.
Als ik vertrok, nam ik afscheid van mijn vrouw en van mijn kinderen en van alle die ik lief en dierbaar waren, alsof ik ze nooit meer terug zou zien.
Потому что я не знал, вернусь я или нет.
Want ik niet wist of ik ze terug zou zien.
И когда я возвращался,
en toen ik terugkwam,
я сразу приезжал домой.
Ging ik meteen naar huis.
Звонил своей жене, если была связь.
Belde ik mijn vrouw als er verbinding was.
Она спускалась, мы обнимались.
En we omhelsden elkaar.
И потом ехали в церковь.
En ging daarna terug naar de kerk.
А в церкви я становился и стоял вот так и говорил: вы молились за меня, вот я.
En in de kerk kwam ik en ik zei: jullie hebben gebeden voor mij, hier ben ik.
Это не моя заслуга.
Dat was niet mijn verdienste.
Это он.
Het is hij.
Я попал в плен.
Maar ik werd gevangen genomen.
За то, что спасал других людей.
Omdat ik andere mensen hielp.
Меня отвезли сначала. Я вел колонну.
Ik was met een колонна onderweg.
И остался последний блокпост.
En er was nog één wegversperring te gaan.
Но меня остановили ФСБшники.
Maar ik werd tegengehouden door de mensen van de veiligheidsdienst.
И я был за рулем, меня арестовали.
Ik zat achter het stuur, maar ik werd gearresteerd.
На руки наручники, на голову мешок.
Ik kreeg handboeien om en een zak over mijn hoofd.
Отвезли сначала в одно место.
Ik werd eerst één plek gebracht.
А на следующий день меня отвезли в Бердянск, в подвал.
En de volgende dag naar Berdjansk, naar een kelder.
И там все началось.
En daar begon alles.
Там были допросы, но это были не допросы.
Er waren verhoren, maar dat waren geen verhoren.
Это были пытки и издевательства.
Dat waren martelingen.
Иногда это было два раза в день.
Soms twee keer per dag.
И если днем были пытки так себе, не сильные.
En als dat overdags niet zo ernstig was, minder erge martelingen.
То ночные пытки были очень ужасные.
Dan waren de nachtelijke martelingen, verhoren, verschrikkelijk.
Иногда хотелось умереть, чтобы это на себе не испытывать.
Af en toe wilde ik sterven om dat niet langer door te maken.
Но они не доводили дело до конца.
Maar ze lieten niet toe dat ik zou sterven.
Они доводили до пика, а потом останавливались.
Ze brachten me tot een hoogtepunt dat ik wilde sterven en dan lieten ze me weer gaan.
Основные вопросы, которые они задавали.
De belangrijkste vragen die ze stelden waren:
где оружие?
Waar zijn de wapens?
Где партизаны?
Waar zijn de verzetstrijders?
Мой позывной.
Wat is je roepnaam? Wie is je opdrachtgever?
Ну и много таких всяких вопросов, которых, ну, я не знал ответы.
En allemaal vragen waar ik eigenlijk geen antwoord op wist.
Я не имел отношения ни к партизанам.
Dat ik geen contact had met verzetstrijders.
Ни к оружию.
Niet met wapens omging.
Ни к спецслужбам.
Niet met veiligheidsdiensten omging.
И в один из дней меня забрали на пытки.
En op één dag werd ik voorgeleid weer om gemarteld te worden.
В очередной раз. Но перед тем, как забрать, это были ночные пытки.
En dat was ook 's nachts, maar voordat ik daar naartoe gebracht werd.
Ребята, которые со мной в карцере были, они начали говорить, что ты неверующий.
Zei de andere mannen die bij me in de cel zaten van je bent geen gelovige.
Если бы ты был верующий, то Бог бы не допустил это все с тобой.
Want als jij een gelovige was geweest, had God dit nooit toegelaten met jou.
Я им сказал, что мой Бог, он не обещал, что в моей жизни все будет хорошо.
Maar ik zei tegen hen, mijn God heeft niet beloofd dat alles in mijn leven over rozen zou gaan.
Мой Бог не обещал, что у меня будет хороший дом.
Mijn God heeft niet beloofd dat ik een mooi huis zou hebben.
Дорогая машина.
Of een dure auto.
Хороший телефон.
Een mooie telefoon.
Мой Бог даже не обещал, что у меня будут послушные дети.
Mijn God heeft zelf niet beloofd dat ik gehoorzame kinderen zou hebben.
Но мой Бог обещал, что в любой ситуации он всегда будет рядом со мной.
Maar hij heeft wel beloofd dat in allerlei situaties, waar dan ook, hij altijd bij mij zou zijn.
Он сказал: "Не оставлю и не покину".
Hij zegt: "Ik verlaat je niet en vergeet je niet".
В это время начали открываться двери в камерах, и людей начали забирать на пытки, на ночные.
En toen gingen de deuren open, werden mensen weggehaald voor verhoren.
И эти ребята говорят нам: "Страшно, помолись за нас".
En die mannen zeiden: "We zijn bang, bid voor, alsjeblieft voor ons".
Я за них помолился.
En ik bad voor hen.
А за себя забыл.
Maar voor mezelf vergat ik te bidden.
Открылась дверь.
En de deur ging open.
И они говорят: "Армян, ты еще живой?"
En ze zeiden: "Armenier, ben je nog in leven?"
Я говорю: "Да".
En ik zei: "Ja".
Они говорят: "Выходи, мы сейчас тебя будем убивать".
En ze zeiden: "Kom naar buiten, we gaan je vermoorden".
Это не просто слова.
En dat waren niet zomaar woorden.
И ты понимаешь, что это сейчас произойдет.
En ik begreep dat het nu zou gebeuren.
И тебя могут убить.
En dat de mogelijkheid er was.
И если ты даже не выйдешь туда, они убьют тебя здесь.
Vermoorden. En als ik niet naar buiten zou komen, zouden ze me daar ter plekke vermoorden.
Я трус.
En ik was bang.
Но смелость дает мой Господь.
Maar moed krijg ik van de Heer.
Было ли мне страшно? Да. Но я вышел.
Ik was bang, maar ik ging naar buiten.
Каждый шаг, ноги были, я не знаю, сколько они весили, но я шел.
En elke stap was zwaar. Ik weet niet hoe zwaar mijn voeten waren.
Мне страшна была не смерть.
Ik was niet bang for the dood.
Мне страшна была вот это все перед смертью на себе испытывать.
Ik was bang for alles wat er vooraf zou gaan.
Эти боли, эти издевательства.
Die pijn en die vernedering.
Эти пытки.
Die martelingen.
Потому что я знаю, если я умру, где я буду.
Want ik wist dat als ik zou sterven, waar ik zou terecht zou komen.
У меня жена очень часто говорит, что я эгоист.
Mijn vrouw zegt vaak tegen me dat ik egoïst ben.
Да, я хочу на небо.
Ja, ik wil naar de hemel.
Но Бог оставил.
Maar God heeft me hier gelaten.
Меня избили до такого состояния, что они подумали, что я умер.
En ik werd zo geslagen dat ze dachten dat ik stierf.
Они били палками.
Sloegen met stokken.
Железной трубой.
Met een stalen pijp.
Резиновыми дубинками.
Met rubberen stokken.
Электричество.
Met elektrische stroomschokken.
Провода подключали к ногам и не только к ногам.
Ik kreeg draden niet alleen om mijn benen en niet alleen om mijn benen.
Я чуть-чуть укорочу.
En ik kan niet alles vertellen.
Хочу сказать, что мне выбили передние зубы.
Want mijn voortanden hebben ze losgeslagen.
От пыток током у меня лопнули перепонки в ушах.
Vanwege die stroomschokken klapte mijn trommelvliezen.
Правая нога, они мне мясо от костей поотставало. Все мышцы, они сейчас восстанавливаются, уже прошло много времени, но все равно нога очень сильно беспокоит каждый день.
Mijn been doet nog steeds pijn, omdat het door al dat slaan, het weefsel en de spieren van het bot zijn losgeraakt en dat nog steeds aan het genezen is.
Это последствия плена.
Dat zijn allemaal gevolgen van mijn gevangenschap.
Но я не об этом вам хочу сказать.
Maar daar wil ik jullie niet van vertellen.
Я хочу сказать о милости Божией.
Want ik wil jullie vertellen van Gods barmhartigheid.
Вы знаете, когда они меня пытали?
Want toen ik ondervraagd werd.
И вот подключены провода, бьют тебя этой дубинкой, и в это время кричат и спрашивают позывной.
En ik werd gemarteld, ze vroegen aan mij: "Wat is je roepname?" Dat is zo'n naam zoals ze in het leger gebruiken, soldaten onder elkaar.
У тебя сжимается сердце, все холодеет, и ты, ну, неправду не скажешь.
En je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen onder zo'n druk.
Это не за один день, это уже который день кряду был.
Zeker omdat het niet de eerste dag was, maar dat iets wat herhaalde en herhaalde.
И я кричу от боли, но кричу и отвечаю им, говорю, что нет у меня позывного.
En ik zei, ik heb geen speciale roepnaam.
Они говорят, куратор кто?
Hij zei, maar je opdrachtgever, wie is dat dan?
Hij zei, у меня нету куратора.
Dus ik heb geen opdrachtgever.
И вот один из них спрашивает, подключили эти провода, бьют током, и так бьют, и спрашивают, говорит, кому ты служишь?
En toen vroeg een, gaf ze weer een schok, en vroeg een, maar wie dien je dan?
Я говорю, служу Богу.
En ik zei, ik dien de Heer.
И один поворачивается другому и говорит, запиши, куратор Бог.
De ene zei tegen de ander, schrijf maar op, zijn opdrachtgever is God.
И дальше продолжают пытать и спрашивают, какому Богу ты служишь?
En ze gingen verder en ze vroegen, wat voor God dien je?
Они думали, что я сейчас имя, фамилию назову.
En ze dachten dat ik nu een naam zou noemen.
Но я им сказал, что я служу триединому Богу.
Maar ik zei dat ik de drie enige God diende.
Они меня избили и бросили.
Ze sloegen mij, lieten mij achter.
Они думали, что я умер.
Dachten dat ik gestorven was.
Но я остался в живых.
Maar ik bleef in leven.
И после пыток током очень хочется пить.
En na die stroomschokken wil je heel erg graag drinken.
И я молился.
En ik bad.
Вся моя жизнь ответ на молитву.
Want heel mijn leven.
Я знаю, как Бог отвечает.
Een antwoord op gebed. En ik weet hoe God antwoordt.
Я говорю, Господи, так хочется пить, помоги.
En ik bad, Heere, geef alsjeblieft te drinken.
Я себе представлял, что сейчас откроется дверь, и они кинут эту бутылку воды, чтобы я попил. Или меня отнесут на подвал. И я там в карцере попью воду.
En ik stelde me voor dat een deur open zou gaan, dat er iemand een fles met water naar binnen zou gooien. Of dat ik weggebracht zou worden naar de cel en ik daar te drinken zou hebben.
Но этого не случилось.
Maar dat gebeurde niet.
В этой пыточной была форточка.
Want in die martelkamer was een klein raampje boven.
И она была открыта.
Dat raampje was open.
А в углу в помещении был кабель-канал, по которому шли провода.
En in de hoek van de kamer hing een kabelgoot.
И он был в крови.
Kabelgoot stond het bloed.
На улице пошел дождь, когда я помолился.
En toen ik bad, begon het buiten te regenen.
Город Бердянск.
En stad Бердянск.
Середина июля.
Midden in de zomer.
Это курортный город, чтобы вы представляли, и летом там практически осадки не выпадают.
Dat is een stad waar heel veel mensen normaal gesproken naar zee komen en waar bijna geen regen is in de zomerperiode.
Но Господь послал дождь.
God gaf regen.
Я стегнул этот кабель-канал, как смог, вытер эту кровь, выставил на улицу, и когда дождь капал, по капле в этот желобок, я пил эту воду дождевую.
En ik veegde die kabelgoot af en stak hem door het raampje naar buiten en zo druppel voor druppel kon ik drinken.
И дождь не перестал до тех пор, пока я не напился.
En de regen hield niet op. Totdat ik genoeg gedronken had.
Я когда пил воду,
toen ik water dronk,
я реально чувствовал его присутствие рядом со мной.
Voelde ik Gods aanwezigheid.
Я его не видел.
Ik zag hem niet.
Но я его чувствовал.
Maar ik wist dat hij dichtbij was.
Он рядом, он меня не оставил.
Want hij had mij niet verlaten.
Наступило утро, меня отнесли.
De volgende ochtend werd ik weer
teruggebracht. Туда, в карцер.
Terug naar de cel.
Были дальше пытки, и не одни.
Volgden nog meer verhoren en martelingen.
Наступил 43-й день.
En op de 43e dag.
Меня опять вызвали туда.
Werd ik weer opgeroepen.
И я сам не маленький по себе, и я плохо ходил, и на меня мешок не одели, чтобы я сам своим ходом дошел. Потому что если одевают мешок, то надо вести. И меня привели в эту пыточную, посадили на эту скамейку, табуретку эту, руки одели наручники.
En ik werd naar buiten gebracht zonder zakken over mijn hoofd, omdat ik slecht liep en omdat ik geen kleine jongen ben. En daarom kon ik dan beter zien waar ik liep, anders had ik extra hulp nodig om weggeleid te worden. Dus ik werd naar buiten gebracht, alleen met handboeien om en ging op een krukje zitten.
И потом уже одели на голову мешок, и этот, кто меня выводил, трогает меня за плечо и говорит: "Не бойся".
En ik kreeg daarna wel een zak over mijn hoofd en degene die mij naar buiten had gebracht, die klopte op mijn schouder en zei: "Wees niet bang".
А там стояли эти дубинки, и труба эта железная, и деревянная палка, и этот агрегат, который током бьется. Я это видел своими глазами, и я понимаю, что меня сейчас ждет в очередной раз. И как тут не бояться?
Maar juist omdat ik die zak niet op had deze keer, zag ik al die martelwerkstuigen staan. En ik denk, hoe kan je niet bang zijn?
Было ли мне страшно? Да.
Ik was bang.
Ну что я сделал?
Wat had ik gedaan?
Я сделал, как и все христиане, я помолился. Господи, помоги.
Ik deed dat, wat elke christen zou doen, ik bad. Heere, help.
Открылась дверь, зашел ФСБшник.
Deur ging open en er kwam een officier binnen van de veiligheidsdienst.
Я его не видел, я был в мешке.
Ik zag hem niet, omdat ik een zak over mijn hoofd had.
И он у меня спросил, что ты будешь делать, если мы тебя отпустим?
En ik vroeg, wat ga je doen, als we je vrijlaten?
Я сказал, я поеду к семье, к жене, к детям.
Ik zei, ik ga terug naar mijn vrouw, mijn gezin.
Он сказал, там мы сейчас будем брать Запорожье и так далее, и так далее. Я говорю, мне все равно, я поеду к семье.
Hij zei, mijn Запорожье wordt straks ook ingenomen. En ik zei tegen hem, dat maakt me niet uit, ik wil naar mijn gezin terug.
Сколько времени тебе надо, чтобы ты добрался туда?
En hij vroeg, hoeveel tijd heb je nodig om weg te komen?
Ну, говорю, чисто теоретически мне нужно хотя бы сутки.
En ik wist dat ik ongeveer een etmaal nodig had.
И вот дословные слова, которые он сказал и которые я вам сейчас говорю.
En letterlijke antwoord van de officier daarna was:
видимо, за тебя очень хорошо молятся.
Er is blijkbaar heel goed voor je gebeden.
И мы тебя отпускаем.
We laten je gaan.
У тебя есть 24 часа,
je hebt 24 uur,
чтобы убраться отсюда.
Om weg te gaan.
Садись, пиши.
Ga zitten en schrijf op.
И я сел под диктовку, написал, что Российская Федерация в лице ее военнослужащих и спецслужб ко мне не применяла ни физического, ни морального, ни духовного насилия.
En ik moest opschrijven dat de Russische overheid en zijn onderdanen mij geen geen fysieke en geestelijke marteling hadden toegebracht.
И все материальные ценности и все, что они у меня забрали, они вернули в полном объеме.
En dat alle dingen die in waren genomen bij mijn arrestatie weer waren teruggekeerd, teruggegeven.
Я все это написал и подписал.
Ik schreef dat op en ondertekende het.
Была ли это неправда?
Was dat onwaar?
Да.
Ja.
Но меня отпустили.
Maar ik werd vrijgelaten.
И Господь благословил, я оказался в Запорожье.
En ik werd God zegende het en ik kom.
Через 4 дня.
Was in 4 dagen, na 4 dagen kwam ik aan bij mijn gezin in Запорожье.
Это тоже отдельное свидетельство.
Is ook een apart getuigenis.
И мы встретились.
En ik ontmoette mijn vrouw en kinderen.
Это словами не передать.
Met woorden is dat niet uit te drukken.
Я был в плену там, но она страдала не меньше меня.
Ik was daar in gevangenschap, maar zij wachtte op mij.
Хорошо. Я хочу сказать, что это не моя заслуга, что меня отпустили.
Dat ik vrij ben gelaten, had ik niet verdiend.
Есть много чего вам рассказать.
Er is heel veel om te vertellen.
Но я хочу вам сказать о том, если вы когда-то молились за Украину.
Maar ik wil jullie vertellen dat als jullie ooit hebben gebeden voor Oekraïne.
Если вы когда-то молились за украинских воинов.
Of gebeden voor de Oekraïnse soldaten.
Если вы когда-то молились за капелланов.
Als jullie gebeden hebben voor de Oekraïnse legerpredikanten.
Если вы когда-то молились за людей, которые оказались в плену.
Gebeden hebben voor mensen die in krijgsgevangenschap zitten.
И за ихних жен, которые остались одни.
Voor hun vrouwen die alleen zijn achtergebleven.
Моя семья, я живое свидетельство, ответ на молитву вашу.
Dan ben ik en mijn gezin het levend getuigenis van het antwoord op gebed.
Дорогие братья и сестры.
Beste broeders en zusters.
Я сердечно благодарю Бога, который дал возможность сегодня находиться здесь.
Ik dank God voor de mogelijkheid hier te zijn.
И я прошу вас.
En ik vraag jullie.
Не опускайте своих рук.
Laat jullie handen niet zakken.
Молитесь о нас.
Bid voor ons.
Поддерживайте.
Ondersteun ons.
И пусть Господь благословит вас.
En mogen God jullie daarin zegenen.
И пусть будет ему вечная слава.
Hem zij de voor alle eeuwige eer.
Аминь.
Amen.
Можно два слова еще сказать? Я прошу прощения. Ну, есть много чего рассказать о том, как после плена Господь благословил и вывел, и мы начали заниматься служением.
Er is heel veel nog te vertellen over de periode nadat ik uit kruisgevangenschap kwam en wat we onze dienst na onder de mensen.
Это служение каждый день на протяжении года.
En dat is werk wat ondertussen al meer dan een jaar lang plaatsvindt, elke dag opnieuw.
К сожалению, времени мало, я не все не могу сказать, но это десятки тысяч людей.
En helaas is nu de tijd daarvoor niet voldoende, maar dat worden op zo'n manier tienduizenden mensen bereikt.
Это не только благодаря вашим молитвам.
Niet alleen dankzij jullie gebeden.
Но и благодаря вашим пожертвованиям.
Maar ook dankzij jullie gaven.
Получили помощь.
Alle hulp die jullie afstuurden.
Поддержку.
Jullie ondersteuning.
Согреваются одеялами.
Dekens die mensen om zich heen kunnen
staan. Не голодают.
Eten die zorgt dat mensen niet hongeren.
Наши дети имеют возможность находиться в безопасном месте.
En onze kinderen hebben geen veilige plek om te schuilen.
Много есть чего сказать.
Много
есть за что благодарить Бога и вас.
Veel om te zeggen en jullie en God voor te danken.
Пусть Господь благословит вас.
Mogen God jullie zegenen.
Спасибо вам.
Hartelijk dank.
Wat zullen we dan nog zeggen als we dat allemaal gehoord hebben? Ik denk dat het goed is dat we allemaal meenemen wat we gehoord hebben, ook in het, en vooral in het gebed.
Я думаю, что хорошо, чтобы мы в зале то, что мы услышали, и в зале это тоже в молитвах наших.
We gaan straks met elkaar sluiten.
Мы сейчас будем совершать этот вечер с молитвой.
Maar eerst nog een kort dank aan een aantal personen.
Ну, начало благодарность, уверен, жить несколько человек.
Onze koster.
Нашего совхоза.
De vrijwilligers van de Delle.
Волонтеры de Delle.
De Oekraïne-commissie.
Commissie Oekraïne.
En bijzondere noden.
Die vond het zo bij nodig.
Voor het organiseren van deze avond.
De organisatie этого вечера.
De kerkenraad van Zuid, van de Zuidelijke Kerk, voor het beschikbaar stellen van de kerk.
Братские рады за то, что они предоставили помещение.
De organist dank voor de begeleiding.
И те, которые на орган играл, за то, что сопровождал пение.
Onze Oekraïense vrienden, dank voor jullie komst.
Наши украинские друзья, благодарим вас за то, что были с нами.
Jullie weten dat jullie een plek hebben in onze harten en onze gebeden.
Знайте, что вы имеете место в наших сердцах и наших молитвах.
Jani, dank voor je boeiende vertelling.
Jani, благодарим тебя за интересный рассказ.
En je hebt het zo beeldend verteld dat er eigenlijk bijna geen plaatjes nodig waren.
Ты так выразно рассказывал, что в принципе и нам картинки не надо было.
Азат, dank voor je verhaal wat je vertelde van je leven.
Азат, благодарим тебя за твои свидетельства.
En vooral dat je mag zeggen dat je mag weten dat de Heer je geholpen heeft.
И особенно то, что ты можешь свидетельствовать о том, что Бог тебе помог.
Arno, dank voor je vertaling.
Благодарим тебя за перевод.
U allen dank voor uw komst, medeleven en uw gift met de collecte.
Вам всем благодарны за то, что вы были и за то, что вы жертвовали.
In het programmaboekje staat ook nog een rekeningnummer en een QR-code. Dus mocht u contant vanavond zijn vergeten, dan kan het ook digitaal.
В программе тоже есть еще QR-код, где есть возможность еще даже и позже пожертвовать, если захочете.
Voor de mensen, de genodigden en die van ver zijn, is er straks nog koffie in de koffiezaal.
Для людей, которые издалека приехали, или те, которые позвали, есть там кофе еще в зале один.
En bij de beide uitgangen staan tafels.
И на выходе есть два стола.
Maar bijzondere noden, onder andere jeugdboeken, ook voor over Oekraïne verkoopt.
De есть детские книги о Украине.
Dus ik zou zeggen niet alleen kijken, maar ook kopen.
Можно посмотреть, а можно и покупать.
De opbrengst is voor het goede doel. En u kunt er ook pinnen, trouwens.
Все деньги идут на добрые дела.
Allemaal nogmaals dank voor deze indrukwekkende avond.
Всем спасибо за это впечатляющий вечер.
Straks gaan we naar huis.
Мы идем домой.
Over wegen die gewoon heel zijn.
Через дороги, которые не разбиты.
We komen in een huis zonder kogelgaten.
Мы возвращаемся в дом без отверстия от пуль и осколок.
Het is niet geraakt door een bom.
Потому что тут не бомблят.
En er komt gewoon water uit de kraan.
И вода с крана тоже идет.
Misschien weten we niet eens hoe gezegend we zijn.
Может быть, мы даже не знаем, насколько мы благословенны.
Maar we hebben vooral Gods woord.
И у нас есть Божье слово.
Dat getuigt van het licht.
Которое свидетельствует о свет.
Ik wens u goede adventsdagen toe.
Я вам желаю хороший адвент.
En laten we Oekraïne en onze Oekraïense vrienden.
И давайте вспоминаем Украину и наши украинские друзья.
Blijven steunen met gebed en met gift.
И поддержать и с молитвой и с пожертвованием.
Ik ga u voor in gebed.
Помолимся.
Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde. En wat zullen wij dan zeggen na alles wat we gehoord hebben? Heere, wilt u geven dat we het mee mogen nemen naar huis? En dat we ook de noden van onze Oekraïense vrienden, maar ook in Oekraïne, meenemen in ons gebed. Er is zoveel leed op de wereld. En dat is een gevolg van onze zonde. Wilt u ons daar ook bij bepalen? Dat we de duisternis zien in de wereld, maar boven alles in ons eigen hart. Opdat we hem nodig kennen, de Heer Jezus Christus, die te kennen toch het eeuwige leven is. Heren, mogen de indrukken meegaan naar huis. Maar wilt u boven alles voor ons zorgen? Verzoen het tekort en het zonnige. Dank voor uw hulp dat alles ordelijk mocht verlopen. Wilt u ons veilig thuis brengen? Wij mogen naar huis. Wij hebben een eigen huis. Onze Oekraïnse vrienden. Die zijn hier tijdelijk. Die zijn niet thuis. Maar heren, zorg voor hen. Zorg voor ons. Verzoen het zonnige. En schenk ons uw genade. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis. Dank voor uw aandacht.